Goedemiddag, welkom terug. Welkom bij deel 2 van Protect 2021, de Security Talks. De talkshow die 100% live is en dat gaan we zo leggen, nog een keer voor de nieuwe kijkers uitleggen hoe dat precies werkt. De talkshow, 100% live en gemaakt door mensen met een hart voor security en door mensen met een hart voor security. Mijn naam is Bastiaan Bakker en ik ben ook deze middag weer uw gastheer. En voordat we gaan beginnen met de sprekers hier aan tafel en virtueel, loop ik graag nog even met u door het programma van deze middag heen. We beginnen zo, we zijn al begonnen, om 1 uur cybersecurity in de vitale infrastructuur. Ik ben er trots op dat onze klant Frederik Martens, security officer bij Fluvius, ons komt meenemen in de problematiek van IT, OT, security en SOC dienstverlening. En aansluitend hebben wij 13:30 de digitale weerbaarheid van kinderen. Tim Murk, medeoprichter van Hackshield en misschien wel een beetje bekend vanuit zijn vorige leven. En aansluitend aan deze plenaire sessies hebben wij weer een uitgebreid middagprogramma met mensen van Atos en onze business partners. Nogmaals, dit programma hebben wij samen opgesteld, dus met medewerkers van Motive en Atos. En dat zie je ook heel duidelijk terug in de breakout sessies tussen 2 uur en 2:50. Kom je weer even 1 minuutje hier bij mij en dan gaan we weer verder met de laatste set aan breakouts. Waarin we onder andere onze eigen academy neerzetten en Roel Boer ook over Next Apps zal praten. Maar voordat we dat doen gaan we eerst beginnen met de gasten hier aan tafel. En ik wil van harte welkom heten Frederik Martens, virtueel vanuit België aan de tafel. En net als vanochtend Peter Straver, welkom heren.
Dankjewel.
Goedemiddag.
Frederik, om met jou te beginnen, security officer bij Fluvius. Heb je een korte achtergrond over jezelf?
Sinds 2014 ben ik security officer bij Fluvius, maar ik ben mijn loopbaan begonnen als webontwikkelaar in de automotive industrie. Ik heb een 8 jaar gewerkt bij Honda Europe, het Europees IT-centrum van Honda in Europa. In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar Eandis, wat nu doorvertaald is naar Fluvius. Ik heb daar een aantal rollen doorlopen als integratiespecialist. En dan architect, IT-architect en sinds 2016 de rol van security officer, zowel IT als OT.
Nou Frederik, daar gaan we zo uitgebreid over in gesprek. Peter Straver, voor de kijkers die vanmiddag zijn ingeschakeld, architect bij Motive.
Ja, voor de nieuwe kijkers, ja, Peter Straver, lead architect bij Motive. Bijna 15 jaar binnen Motive, tegenwoordig een Atos company.
Ja, ja, ja. Heb je al een Atos e-mailadres?
Ik heb zeker een Atos e-mailadres.
Dus je bent zowel via Motive als Atos bereikbaar?
Absoluut.
Kijk, nou, ook over de integratie gaan we vandaag verder praten. Maar ook de kijker, u kunt live meedoen zoals eerder gezegd. En daarvoor schakel ik eventjes door naar Richard.
Ja, dankjewel Bastiaan. Ja, ik ben hier vandaag namens u. We zijn 100% live en dat heeft 1 groot voordeel. U kunt deelnemen aan de discussie. Gebruik daarvoor in de portal, onderin beeld het scherm, ziet u een klein interfaceje. Dan kunt u kiezen voor de zijbalk of de sidebar, ligt aan uw instellingen. En via die sidebar komt u in de chat en in de Q&A. Via de chat kunt u contact hebben met de medekijkers. Kunt met elkaar discussiëren over wat u ziet en wat u hoort. Maar u kunt ook vragen stellen aan de mensen hier in de studio. Gebruik daarvoor de Q&A. Die vragen komen bij mij hier binnen. En samen met u kan ik dan de heren hier aan tafel het vuur aan de schenen leggen en hen uitvragen over alle onderwerpen. Maak er gebruik van, dan maken we er een interactieve middag van.
Nou Richard, ik hoop jou veel te horen vanmiddag. Jarige Richard moet ik zeggen. Zelfs op zijn verjaardag is hij, is hij hier aanwezig. Hey, we gaan beginnen en we beginnen met het cybernieuws. Ja Peter, zo vast onderdeel van onze security talk, het cybernieuws. Wat valt jou nou op in het cybernieuws vandaag de dag?
Ja, ik had vandaag geen specifiek item meegenomen aan cybernieuws. Maar ja, 1 blik op het cybernieuws van de dag laat zien dat het doorspekt is met malware, phishing, ransomware. Allerlei bedrijven die daar mee worstelen. Zaken afsluiten en het is aan de orde van de dag.
Ja, ja, ja. Nou, ik zie hier het beeld van security.nl. Ik denk van as we speak nu live. Colonial Pipeline, 4,4 miljoen dollar.
Daar gaan we weer, denk je dan.
Nou, ja. Frederik, dat moet jou zorgen baren. Want ja, dat is natuurlijk ook een vorm van vitale infrastructuur.
Dat klopt. Ook in België is het uitgebreid in het nieuws geweest. Journalisten zoeken dan ook hun informatie natuurlijk om de kranten te spijzen. onze woordvoerders werden ook plat gebeld door verschillende journalisten. Er zijn wel enkele belangrijke verschillen met de netbeheermarkt in de Verenigde Staten en in Europa natuurlijk. In de Verenigde Staten is de pijplijn volledig in privéhanden. En zoals u weet is er een zelfregulering bij privébedrijven aan de overkant van de plas, aan de overkant van de oceaan. Dus er is eigenlijk een totaal gebrek aan, een totaal gebrek aan regulerend kader. Hè. Er is geen enkele regelgeving in place. Hè. In België kennen we de NIS-wetgeving vergelijkbaar met de WBNI-wetgeving in Nederland.
Ja.
Het is totaal onbestaande aan de overkant van de oceaan.
Maar dat betekent, als ik jou zo hoor, dat de kans dat zoiets in Amerika plaatsvindt daarom misschien ook groter is, omdat er net iets minder aandacht is? Of is dat kort door de bocht?
Ik heb weinig details van wat er nu net gebeurd is. Maar ja, een zelfregulerend kader. We hebben het ooit al gezien bij de bankencrisis. Hè. De banken waren ook zelfregulerend en we hebben gezien tot welke toestand het geleid heeft wereldwijd. Dus het is moeilijk te voorspellen. We moeten natuurlijk goed vasthouden dat we niet zelf het slachtoffer worden van deze praktijk.
En dat geldt dus voor oliepijpleidingen, maar ook de elektriciteit en telecomsector?
Zeker weten. Ja. Een aantal jaar geleden hadden we de crisis wel in Oekraïne. Die kennis is natuurlijk ondertussen wijdverspreid op het internet. Dus aandacht voor patching en dergelijke monitoring blijft cruciaal.
Ja, nou, we hadden iets eerder natuurlijk ook al de drinkwatercompanie die waar gehackt was, waar ze op afstand zeg maar letterlijk de OT-omgeving konden saboteren, waarbij zij zuren konden toevoegen aan het water. Dat ging gelukkig net goed omdat ze er toch nog op tijd achterkwamen, maar dat zijn spannende tijden.
Inderdaad, dat klopt. Daar hadden ze eigenlijk gewoon een laptop van een engineer overgenomen. Ook een beetje vergelijkbaar met de flikkerende brug in Rotterdam, waar er ook een laptop was overgenomen om de brugverlichting aan te sturen. Dus het gebeurt wel ook dichterbij hoor.
Ja. Peter, hebben wij er al...
niet eens het primair proces te raken. Hè? Dus later kwam bij Colonial ook wel naar voren dat het eigenlijk een administratief proces had geraakt. Maar daardoor de afhandeling dan van het primaire proces niet meer kon plaatsvinden.
Ja.
En dat dan toch leidt tot stilstand van de operatie.
Ja, dus ook een cyberaanval op de IT-omgeving kan in dit geval impact hebben op de OT-omgeving.
Absoluut.
Ja, nou, daar gaan we zo uitgebreid met Frederik over hebben. Sterker nog, daar gaan we nu mee beginnen. Frederik, voordat we gaan inzoomen op de OT-security Fluvius. Ik heb het van tevoren aangekondigd als zeg maar de Belgische Stedin. Maar kun jij even iets meer vertellen over Fluvius? Wat is dat voor een organisatiebedrijf?
Ja, Fluvius is zoals in Nederland een nutsbedrijf. We zijn ontstaan in 2018 uit de fusie tussen Eandis en Infrax. Op dit moment is er dus maar één netbeheerder meer in Vlaanderen. De doelstelling van Fluvius is de multi-utility provider te worden voor volledig Vlaanderen. Dat wil zeggen 300 gemeenten. Multi-utility, misschien een klein woordje uitleg. Hè. Het gaat niet enkel over elektriciteits- en gasdistributie, maar ook over openbare verlichting, warmtenetten. Wij beheren ook riolering, kabeltelevisie. In totaal hebben we eigenlijk 7 miljoen aansluitpunten die we voor zowel onze residentiële klanten als voor onze bedrijven beheren. Los daarvan nog een aantal zaken niet minder belangrijk. We helpen mee de klimaatdoelstellingen voor de Vlaamse regering te waarborgen, energiearmoede te bestrijden, maar ook belangrijk met de komst van de digitale meter. Wij beheren ook alle digitale meterdata, stellen die ter beschikking aan de klanten, maar ook aan de bedrijven waar klanten contracten mee afsluiten om aan hun energiebeheer te doen. Dus een hele boterham.
Dus dat is echt weer, zeg maar eventjes, de grid, hè? Dus het leidingennetwerk, de elektriciteit, dus niet de windmolens en de energieproductie zelf?
Nee, zelf geen enkele productie. Wij zijn wel sociale leverancier, dus klanten die het moeilijk hebben, die krijgen wel stroom van ons, maar daarvoor kopen wij stroom aan op de commerciële markt.
Ja. Ja, dat las ik inderdaad op jullie website. Hey, en even over België. In Nederland kennen we natuurlijk die vitale infrastructuur. Met categorie A zeer kritisch en categorie B ook zeer kritisch, maar nog net even ietsje minder. Hebben we in België, is daar ook zo'n vitale infrastructuur en een NCSC die daar zeg maar een cruciale rol in speelt?
In België hebben we het Cyber Security Center, CCB, Cyber Security Center Belgium. Het heeft een Engelse naam gekregen. We zijn een land waar we drie talen spreken, officieel. Nederlands, Frans en Duits. We hebben dan maar een Engelse taal genomen voor ons federaal orgaan. Zeer gelijkaardig aan het NCSC. Ik vermoed wel iets kleiner in omvang. Zij hebben natuurlijk ook als primaire opdracht de Belgische variant van de WBNI-wetgeving om te zetten. aan het implementeren voor de aanduiding van de essentiële sectoren in België. We lopen wel wat vertragingen op. In Nederland denk ik dat de meeste sectoren aangeduid zijn. In België is er nog wat wel vertraging op de plannen. Maar zijn dat soms gewoon, soms duurt een regeringsonderhandeling ook wat langer. Deze aanduiding duurt nu net ook iets langer dan het initiële plan en initieel voorzien in de Europese wetgeving.
Ja, ja, dus dat komt wel dat steeds meer sectoren en organisaties binnen de sectoren als vitaal worden aangemerkt. En iets wat dus in Amerika dus nog deels ontbreekt.
Ja, daar hebben ze helemaal geen wettelijk kader.
Ja, ja, dat is toch interessant. Eigenlijk bijna niet te geloven, Peet.
Ja, enig wettelijk kader kan natuurlijk wel helpen om gewoon dingen in gang te zetten. Omdat je dan toch ergens aan moet voldoen. Je helpt toch vaak beter als het zelf reguleren.
Ja, hey Frederik, OT Security, SOC-dienstverlening. Het is alweer anderhalf jaar geleden volgens mij dat jullie zijn gaan nadenken over SOC-dienstverlening en OT Security. Was er een specifieke aanleiding om dat te gaan doen?
Toen ik in 2016 security officer ben geworden, zijn we gestart met het opmaken van een meerjarenplan, een vijfjarenplan, om te kijken welke risico's zijn er momenteel, welke risico's komen op ons af. We moesten eigenlijk ook het huis in orde plaatsen. Hè. Je kan niet helemaal zeggen, we investeren helemaal niet meer in preventie en we gaan onmiddellijk alles investeren in detectie. Dat hebben we niet gedaan. We hebben eigenlijk in 2017, 2018 zeer sterk ingezet op de verhoging van de preventie en de respondmaatregelen. Hè. Klaar zijn, als het gebeurt, moeten we toch gepast kunnen reageren. En het meerjarenplan was voorzien om in 2019 het SOC op te starten. De fusie heeft er wel een beetje goed in het eten gegooid. In 2018 zijn we gefuseerd. Een fusie zet toch soms een rem op een aantal investeringsplannen. Maar we hebben wel in het jaar 2019 ons lastenboek, onze uitvraag op de markt kunnen plaatsen. En het SOC, dat motief voor ons uitbaat, is live sinds de nationale feestdag van vorig jaar. Dus op 21 juli vorig jaar is het SOC, dat motief uitbaat, voor ons live gegaan.
Kijk eens aan. Hey, inderdaad, jullie zijn begonnen met het via de markt aanvragen van SOC-dienstverlening. En wat ik heel erg interessant vind en wat we in Nederland niet zo heel vaak zien, is de manier van aanbesteden. Jullie hebben destijds gekozen voor een best value procurement proces. Waarom die keuze?
Ja, dat klopt. De BVP-aankoopprocedure is zeer nuttig als u standaard dienstverlening wil kopen in de markt, waarvan u zelf niet de details kent. In het verleden schreven wij lastenboeken met honderden en honderden requirements. Maar als je niet weet hoe dit allemaal exact in elkaar zit of werkt, dan moet je eigenlijk niet zelf beginnen schrijven, moet je niet zelf beginnen aan requirements schrijven. Dan beschrijf je veel beter je doelstelling. En je vraagt aan de marktpartijen om standaard service aan te bieden die doelstelling kunnen realiseren. Onze lastenboek was 20 pagina's. Hè. In het verleden schreven wij lastenboeken van honderden pagina's. In de best value procurement methodiek wordt dat heel sterk gecondenseerd. Een twintigtal pagina's, een zeer goede beschrijving van welke doelstellingen moeten gerealiseerd worden. Aan de kant van de leverancierzijde is er ook een zeer sterke beperking naar compactheid. Hè? Dus de offertes, maar ook de offerte zelf mag ook maar een tiental pagina's bevat.
Ik volgens mij 2x8. Was het niet 8 kansen, 8 pagina's met kansen en 8, ja.
Ja, een aantal kansen, opportuniteiten, uiteraard ook een prijszetting en dan ook nog risico's.
Ik heb wel begrepen dat wij er destijds bijna net zo lang hebben over nagedacht als een offerte van pak een beetje 100 pagina's.
Ja, het is natuurlijk goed te begrijpen in welke sector we werken. We werken in de utility sector. Het is dan natuurlijk, wij beschermen een doelstelling. Het is natuurlijk, je moet jezelf dan goed voorbereiden als aanbiedende partij. Van oké, in welke sector bevindt de klant zich? Welke uitdaging heeft die klant? En hoe kunnen wij de juiste service aanbieden om die doelstelling te bereiken?
Ja, 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 ja.
Misschien is het wel moeilijker nog om het op die manier zo compact op te schrijven dan maar gewoon helemaal uit te spellen in requirements. Het is natuurlijk ook in de beantwoordingen, stukken schrijven, dat gaat wel. Maar echt kernachtig een oplossing beschrijven en ook vanuit je standaard nog eens aanbieden, dat is best een hele moeilijke praktijk.
Het is voor beide partijen heel erg wennen. Maar ik moet zeggen, het spreekt mij erg aan. Omdat je inderdaad, wat jij zegt, dat je dus aan je kan standaard diensten vragen. En als je natuurlijk zelf een bestek maakt, of een Belgisch woord, een prachtig woord, met 100 pagina's, ja, dan wordt het wel een stuk complexer om daar een standaard dienst op te plotten.
Ja, het spreekt me ook ontzettend aan. Ik heb persoonlijk niet in een best value procurement traject gezeten. Wel een beetje meegekeken met wat er bij Fluvius gebeurde destijds. Maar we hebben bijvoorbeeld bij onze klantgemeente Amsterdam hebben wij ook onze dienstverleningen staan verworven met een concurrentiegerichte dialoog. En dat geldt eigenlijk een beetje dezelfde filosofie. Dus ook op basis van de marktverkenning en later een uitvraag en in gesprek, in dialoog met de leveranciers om ook te komen tot een standaard aanbieding.
Ja.
Erg mooi, mooi proces.
Maar laten we gaan naar de diensten en de security en de OT-omgeving. In dit hele proces hebben jullie gekozen voor een zogenoemde hybride dienstverlening rondom OT-monitoring. Kun jij even waarom hybride?
Ja, dat klopt. Hè. Dus we hebben ons eerst en vooral gericht de doelstelling om in te zetten op monitoring, hebben we gericht naar de essentiële dienstverlening. Hè. Dus lees de smart grids, maar ook de digitale meter. Waarom? Omdat daar natuurlijk de risico's het grootst zijn. We hebben gekozen voor een hybride SOC, dat wil zeggen deels uitbesteed, deels met interne mensen, om ervoor te zorgen dat de afhandeling van de incidenten toch efficiënt kan verlopen, want de complexiteit van die systemen die de netten aansturen, de digitale meters beheren, die complexiteit is zeer hoog. Onze eigen mensen kennen die systemen, het zou zeer moeilijk zijn om ook de SOC-medewerkers die systemen te leren kennen, om dan ook de juiste handelingen te nemen om incidenten af te werken. Dus we hebben gekozen dat de externe partner, in dit geval dus Motif, zorgt voor de logcollectie, logcorrelatie, om daaruit dan incidenten te gaan detecteren en echt incidenten te gaan doorgeven. Maar het afhandelen van de incidenten gebeurt door onze eigen mensen, dat er natuurlijk ook steeds grote aandacht moet worden gegeven aan de beschikbaarheid van het net. Stel dat je inderdaad een bepaald incident detecteert en je vermoedt dat het blokkeren van de firewall misschien wel een oplossing is en je voert die actie door zonder goed na te denken wat het gevolg is van die actie, zou je wel een energiemonitoring of een energieschakeling kunnen verbreken waardoor de beschikbaarheid van het net niet meer gegarandeerd is. Ja. Dus net om die beschikbaarheid te garanderen handelen we de incidenten zelf.
Ja, ja. Hey, kijkend naar SOC-technologie en dergelijke. Vanochtend hebben wij Sina Sakur hier in de studio gehad. En zij heeft ingezoomd op de toekomst 2024, 2025. Ze zegt, wij zijn eigenlijk al ingeslagen in het gebruik van machine learning en slimme algoritmes. En wij zijn al vergevorderd met ook het automatisch reageren op cyberaanvallen. Dus niet alleen detecteren, maar ook oplossen. Als je nou kijkt naar OT, zie je dat al in de praktijk? Of is dat nog even de kat uit de boom kijken?
In de praktijk zien we dat zeker niet. Ik denk ook niet dat we daar klaar voor zijn. Ik denk dat we die processen en automatismen moeten verder leren begrijpen en toepassen. In eerste instantie in de IT-wereld. En als we weten hoe die werken, dat die correct werken, dat we dat misschien binnen een aantal jaar wel kunnen automatiseren. We zien wel een aantal gelijkenissen met de aansturing van het net zelf. Hè. Vroeger windmolens, als een kabel te warm werd of te veel stroom zou moeten transporteren, dan werd een deel van de windmolen, dan werd de windmolen eigenlijk een beetje uit de wind gedraaid, zodat de energieproductie daalt. Dat was vroeger een manuele actie. Hè. Mensen die het net monitorden, kregen alarmen van let op, er komt hier misschien wel congestie op het net. En dan werd er een manuele actie uitgevoerd om die windmolen een beetje uit de wind te draaien. Vandaag zijn er ook al scripts actief die dat volledig automatiseren. Maar dat is natuurlijk een heel lang leerproces, dus ik hoop dat we dat leerproces ook voor de digitale weerbaarheid kunnen opbouwen in de IT-wereld, om er dan later de vruchten van te plukken in de OT-wereld.
Ja, en is IT en OT al vergaand geïntegreerd, of zie je dat nog echt wel een duidelijke scheiding tussen die twee werelden?
Ja, het blijft natuurlijk, de verschillen zijn groot. Het ene focust vooral op beschikbaarheid, OT, de IT-wereld vooral op vertrouwelijkheid. Er zijn procedures actief, dat je beide werelden intergeconnecteerd. Hè. Je krijgt use cases waar we zeer snel willen weten hoeveel klanten en welke straten geïmpacteerd zijn bij een ontbreking. En die worden dan gepubliceerd op onze website. Dat wil zeggen dat die systemen geïntegreerd zijn. Maar er zijn natuurlijk draaiboekscenario's waar die integratie zeer snel kan geknipt worden. Zodanig dat er bij een probleem aan IT-kant eigenlijk geen verstoring kan teweeggebracht worden aan de operationele kant op het terrein.
Dus kijk naar dat Colonial Pipeline verhaal. Dat je natuurlijk de ransomware. Op het moment dat je zegt van een scenario is natuurlijk ook bij Fluvius zou ransomware kunnen uitrollen. Maar dan kun je dus alsnog die knip ertussen zetten en zeg maar op de klassieke manuele wijze het elektriciteitsnet, de continuïteit kun je garanderen.
Ja, we knippen eigenlijk gewoon de verbinding tussen beide werelden. En de OT-wereld kan autonoom blijven draaien, zowel energietransport schakelen op het net als energiemonitoring, die kunnen autonoom blijven draaien.
Ja, ja, ja. Dus in die OT zie je nog wel wat scheiding. En zeker als het gaat om machine learning, de katten de boom kijken. Maar je gaf ook al eerder aan, wij doen ook de straatverlichting voor een aantal gemeentes in België. Volgens mij best wel veel.
Ja.
Hoe zit dat met die straatverlichting dan precies? Want dat is natuurlijk niet echt OT meer, schat ik zo in.
Nee, dat klopt. Daar komt dus meer en meer IoT om de hoek kijken. En niet alleen in straatverlichting, maar zeer veel processen digitaliseren. Waarvoor gebruik gemaakt wordt van meer en meer IT, IoT, OT-systemen. Daarbij worden we ook nog eens afhankelijk van de systemen aangeboden door de leveranciers. Vroeger verkocht een openbaar verlichtingsfabrikant jou eigenlijk enkel maar een openbaar verlichtingspaal en een armatuur met een lamp in. Vandaag verkoopt hij jou een stuk technologie. Die verkoopt je een digitale armatuur met digitale lampen in. Die lampen kunnen getint worden, kunnen van kleur veranderen. En die veranderingen gebeuren door aansturing van een softwareplatform, ook eigenaar van de fabrikant. Dus het is zeer een nieuwe uitdaging om ook die risico's en die afhankelijkheden van die platformen zeer goed in kaart te brengen en de juiste afspraken te maken met die leveranciers, omdat we eigenlijk een stuk van de aansturing uit handen geven, terwijl we dat vroeger allemaal in eigen beheer hadden. Dus het third-party risk management is on top of table, door de snelle digitalisatie van allerhande activiteiten op het terrein.
Maar dat betekent dus dat het met die straatverlichting eigenlijk misschien zelfs al meer innovatief of voorop loopt ten opzichte van de OT. Want hier zie je dus dat die afhankelijkheid met IT zeg maar niet meer weg te nemen is. Dat is geïntegreerd.
Dat klopt, dat is volledig geïntegreerd. Daar moet je natuurlijk ook voor zorgen dat de autonomie terug bestaat op het terrein. Stel dat alle IT-systemen uitvallen, dan wil je wel nog dat de volgende morgen of de volgende avond de lamp terug uit of aangeschakeld wordt. Dus je moet daar wel met de nodige caching en redundantie voorzien op het terrein, zodat die nog altijd kan werken zonder achterliggende back-end systemen.
Ja, 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 ik zit even te denken, dat is al helemaal in het begin vanuit Motive. Ik ben ooit nog eens een keer security officer van Remu geweest, dat inmiddels in Eco is. We hebben een keer een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren door een hacker. En die toonde aan dat het in theorie in dit geval, dus niet letterlijk gedaan, dat hij de straatverlichting op afstand kon uitschakelen. Ja, leek trokken ze daar weg bij de Remu.
Het is recent nog getoond, zoals ik daarnet al zei, in Rotterdam met de brug is het nogmaals aangetoond dat als je je beveiliging niet in orde hebt, eigenlijk door een paar eenvoudige acties, dat je wel iemand zijn infrastructuur of verlichtingsinfrastructuur kan overnemen.
Het werd een hele regenboog aan kleuren, geloof ik, daar in Rotterdam. Ja.
Ja, je ziet dat daar in de IoT-OT-wereld ook echt wel nog andere uitgangspunten gelden voor het ontwerp en de architectuur van zo'n omgeving. Dat is in die zin niet te vergelijken met een IT-omgeving. Maar het is natuurlijk spannend dat nu zo in elkaar gaat grijpen. Dat moet wel met elkaar blijven rijmen.
Ja, ja, ja. Hey Richard, ik zie dat Anton een vraag heeft gesteld.
Ja, dat klopt. Ja, er wordt vooral gediscussieerd. Ook beaamd wat er gezegd wordt hier wordt in de chat en op de Q&A beaamd. Wel ook inderdaad een paar vragen. Anton, dat was een vraag
die werd vind ik ook erg interessant
aan het begin bij de pipeline. Over het kader, het regelkader wat er rondom beveiliging zou moeten bestaan en wat in Amerika niet bestaat. Het is meer een filosofische vraag. Zou een economisch belang niet voldoende kader moeten zijn? Gehackt worden is toch failliet gaan?
Ja, Fluvius, kunnen jullie failliet gaan?
Wij zelf zijn, onze aandeelhouders zijn steden en gemeenten, dus in principe kunnen wij niet failliet gaan. In Amerika natuurlijk, dan zie je als je belangrijke, essentiële diensten van een land uitbesteedt aan de private sector. En die private sector zou misschien om de een of andere reden zeggen, wij verdienen niet genoeg winst, wij maken niet genoeg winst, wij stoppen met onze activiteit. Dan kan je een hele oost- of westkust van de Verenigde Staten zonder olie, benzine plaatsen. Dus het uitbesteden van essentiële diensten van een land is in mijn ogen een zeer slecht idee.
Kijk, ja. Dat is ook een interessant
statement.
Hey, en Pieter heeft een heel interessant, denk ik, ook aan jou, Frederik. Pieter,
Ja, Pieter vraagt zojuist waar de meeste dreiging ligt wat jou betreft voor een nutspartij als Fluvius. Is dat nation states, zijn dat individuele hackers, de lone wolves? Waar ligt het risico?
Het risico kan uit elke hoek komen. We hebben daar zelf eigenlijk, we weten dat er nation state hackers zijn die landen proberen te raken. Hè. Bijvoorbeeld nu in Amerika, maar ook in Oekraïne 2015, 2016. Het gevaar is dat al die kennis die opgebouwd wordt door die nation states, zij publiceren die gewoon op dark web of zelfs op het publieke internet. Dus die kan eigenlijk die cruciale kennis wordt gewoon massaal verspreid onder heel grote communities. Dus kan het een lonely wolf zijn? Dat denk ik niet. Hè. Daarvoor zullen onze beveiligingssystemen wel in orde zijn. Natuurlijk, op het moment dat ze jou willen aanvallen, hè. Vorige week was er een zeer grote aanval op Belgische internetknooppunten, dus heel veel steden hebben zonder internet gezeten. Het was de grootste DDoS-aanval ooit in België. Een DDoS-aanval uit 29 landen, hè. 250.000 endpoints werden ingezet die aanval getriggerd heeft. Ja, van waar dat die aanval nu net komt, ja, dat zal het onderzoek wel uitklaren, maar het spreekt voor zich dat dat geen lonely wolf zal zijn.
Nee. Het kan van alles, maar de ernstige, dat is toch wel echt een gegroepeerd of nation state. Ja. Maar ransomware, dat zijn natuurlijk veelal beroepscriminelen. Dat is natuurlijk ook een serieus risico voor een bedrijf als Fluvius. Hey, ik zie dat wij alweer bijna uit de tijd lopen, Frederik. Ik zou nog doorgaan een half uur willen doorpraten, maar dat gaat niet. Jij moest volgens mij naar een hele belangrijke bespreking en wij moeten verder met ons programma. Mag ik jou hartelijk danken voor jouw bijdrage en jouw verhaal hier bij de Security Talks op Protect 2021. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Dan gaan wij zo verder met de tweede spreker van vanmiddag. En dat is Tim Murk van Hackshield. Maar voordat we beginnen hebben wij eerst een videootje.
Tegenwoordig is iedereen constant online. We hebben mobieltjes, we spelen games, telefoto's. Helemaal te gek natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn er cybercriminelen actief. Gemeentes, ziekenhuizen, scholen kunnen allemaal gehackt worden. En daar moeten wij als samenleving tegen in actie komen. Bij Hackshield hebben we de perfecte helden gevonden om ons daarbij te helpen. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud die opgeleid worden tot junior cyberagent. Via Hackshield belanden kinderen in een spannend avontuur waarin ze opgeleid worden om zichzelf en de mensen om zich heen cyberweerbaar te maken. Ze spelen levels, beantwoorden vragen, voeren opdrachten uit en ontmoeten allemaal coole karakters met specifieke stukjes cyberkennis. Deze karakters wijzen kinderen op de kansen van het internet, maar ook op de gevaren en hoe ze zichzelf en de mensen om zich heen daartegen kunnen beschermen. Het gaat uiteindelijk vaak over heel eenvoudige inzichten en vaardigheden waar je een groot verschil mee kan maken en waar niet alleen kinderen, maar ook veel volwassenen te weinig van op de hoogte zijn. Elke keer wanneer kinderen iets nieuws leren, verdienen ze een shield. Hoe meer shields, hoe hoger ze stijgen op de erelijst. Bij Hackshield maken we leren zo leuk mogelijk. Kinderen krijgen alle ruimte om actief mee te denken, zelf levels te bouwen en hun kennis over te dragen. Zo bouwen we structureel aan de Hackshield Community. Een beweging van superslimme, enthousiaste cyberhelden die heel Nederland in beweging krijgen. Er spelen inmiddels tienduizenden kinderen mee. En de beweging verspreidt zich in rap tempo door het hele land. Politie, gemeentes, bedrijven, scholen, ze doen allemaal mee. Hackshield is vrij beschikbaar voor alle kinderen in Nederland en vrij van kidsmarketing. Help je ons de beweging voor te zetten? Join Hackshield. @joinhackshield.nl.
Kijk, vanuit Motiv waren we natuurlijk al bekend met het cyberpesten. Dat is namelijk een van onze eigen initiatieven om schoolkids te leren wat de risico's zijn rondom cyberpesten. Maar ja, dat is specifiek het thema. En ik ben er super trots op dat wij nu Tim hier in de studio hebben. En die gaat ons meenemen in zijn verhaal. In het, ja, hoe maak je van een kid een cyber ranger? Welkom Tim. Tim, voordat we beginnen, heb je een korte introductie van jezelf?
Korte introductie van mezelf. Nou, ik ben Tim en ik ben bijna 39, vader van twee kinderen, 6 en bijna 9. Dus in de doelgroep
zit
van
in de
Hackshield.
Doelgroep. Ja, ja,
dus,
ja.
Dat is genieten. Dat is alleen al een reden om het nog jaren
staan ze al hoog in die ranking?
Ja. Mijn zoontje staat redelijk hoog en is daar ook al wel eens voor beloond. Ja, is wel eens bezocht door een politieagent die met bus en al voor de deur stond. Ik wist dat ook niet. Die hem kwam feliciteren dat hij zo actief was. Toen woonden wij nog in Haarlem. Hij was een van de beste cyber agents van Haarlem, dus ik was wel trots, ja.
Ja, 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 nou ja, dat kan natuurlijk met zijn vader, die daar ook veel van af weet. Hey, hartstikke leuk. En ja, ik zit even te denken. Charles den Tex, Belger, hè?
Ja, ja, Charles den Tex heeft een boek geschreven, inderdaad. Het ging over identiteitsfraude. Dat is verfilmd, onder andere met Daan Schuurmans. En daar mocht ik ook een rol in
spelen. Daar zat je ook in, ja. Ja, 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 ja. Speelt jouw zoon al mee?
Nou ja, sinds gisteren is Wouter inderdaad...
Ik zag in IJsselstein 500+ net op het kaartje heel snel voorbij komen. Dus 501.
Ja, dat zal niet de bijdrage van gisteren zijn. Maar ja, Wouter is aangemeld als cyberagent. Dat was natuurlijk direct aanleiding naar onze prep talk gisteren. Ja. En ja, dat moet er natuurlijk veel meer worden. Dat mag duidelijk zijn.
Ja, ja, ja.
Zijn er inmiddels 53.000 met een account. En hebben ongeveer 125.000 kinderen hebben het spel in een versie gespeeld.
Ja. Nou, kijk, daar gaan we het even over hebben. Maar voordat wij dat doen, jij gaf ook aan van... Ja, ik kom zelf natuurlijk uit de filmwereld en opleiding tot acteur. Dat je zei van, ja, het is een heel veranderend ambacht. Dat verhalen vertellen en overdragen. En dat is volgens mij precies wat je aan het toepassen. Maar kun je die verandering wat duiden?
Ja, er is een aantal dingen die hetzelfde blijven. Dus het ambacht verhaal vertellen en de reden waarom je dat inzet, namelijk om mensen aan het denken te zetten of in beweging te krijgen, dat is onveranderlijk. Sinds de allereerste keer dat iemand een geluid maakte om iets aan een ander uit te leggen, dat is verhaal vertellen. Alleen de vorm waarin we dat doen is veranderlijk. En ik ben opgeleid door een generatie die op het toneel stonden en het medium televisie hebben zien opkomen. Dat is absurd als je erbij stilstaat. Mijn docenten, Kitty Courbois, probeer ik altijd als voorbeeld te noemen, die heeft het medium televisie geboren zien worden. En toen ik van school kwam, was de eerste iPhone op de markt. Dus de middelen die je kan inzetten om publiek in de hoofdrol te zetten en te betrekken en in beweging te krijgen, zoals misschien die oude toneelspelers vroeger ook wilden, ja, dat is heel erg aangepast en dat is voor mij een behoorlijke fascinatie geworden.
Kijk, en dat doe je dus nu? Dus je spreekt zelf over Cyber Rangers en Hero Center.
Ja, ik vind het wel grappig dat je Rangers zegt. Eigenlijk heel logisch. Je moet denken aan de Rangers van het Wereld Natuurfonds.
Ja.
En wij noemen ze Junior Cyber Agents. Maar het is precies dat. Het zijn zeg maar, wat de Rangers voor het Wereld Natuurfonds zijn de Cyber Agents voor de Cyberpolitie. Zo moet je het een beetje zien.
Ja. Hey, doelgroep 8 tot 12. Mm-hmm. En ja, ik zit even te denken, dat is wel heel erg jong, hè? En dan toch al beginnen met...
Ja, ze swipen eerder dan dat ze lopen, hoorde ik gisteren iemand zeggen. En het bizarre is natuurlijk dat we allemaal denken dat het gedrag wat kinderen vertonen in het gebruik van media, dat daar ook kennis bij komt kijken. En dat is natuurlijk niet zo. Dus kinderen gebruiken op hele jonge leeftijd al heel veel devices. Vaak de afgedankte, niet beveiligde iPhones van papa of mama.
Ja.
En we verwachten maar dat ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is natuurlijk helemaal niet iets waar we zomaar vanuit mogen gaan.
Ja, ja, ja.
Dat begint echt heel vroeg, hoor. Dat is inderdaad 4 jaar of zo. Dan zitten ze inderdaad achter de oude tablet al filmpjes te kijken. Maar ja, daar kunnen ze ook alle knopjes indrukken. Ja, dus die groep moet je gewoon beschermen. Die kan je natuurlijk nog niet dat uitleggen. Maar het punt waarop je dat wel kan uitleggen, ze kan betrekken hierin. Ja, komt al best heel vroeg. Ja. Misschien nog wel eerder dan die 8.
Ja, en kijk, ons hele concept is eigenlijk helemaal de andere kant op. Want wij zien die kinderen niet als de potentiële slachtoffers.
Nou, dat wilde ik nou net zeggen.
Bij ons zijn het de helden die juist papa's en mama's en opa's en oma's moeten voorbereiden op de digitale toekomst die nu al aanwezig is.
Ja, dus dat is wel totaal met het cyberpestenprogramma wat wij hebben. Is natuurlijk, dan ervaar je zelf hoe het is om gepest te worden. Dat is natuurlijk onwijs, komt heel hard binnen. En hier draai je mij om, je zegt eigenlijk van ik maak er letterlijk een agent van. Ja. Daar is een hele leuke vraag van Frederik binnengekomen van Richard, de bovenste vraag.
Ja, ja. Frederik komt eigenlijk meer met een stelling. Of zo te zien is het een ervaringsdeskundige. Mijn ervaring is dat kinderen al een stuk meer aware zijn dan hun eigen ouders. Als je volwassenen iets maken voor kinderen, dus blijkbaar een programma als deze, loop je dan niet per definitie al achter.
Zeker daarom doen we dit niet als volwassenen, maar doen we het echt heel erg met kinderen. Dus vanaf het begin af aan zijn kinderen heel erg betrokken in het maakproces. De actieve kinderen kunnen ook testen worden. Zit er een extra knop in de game? Kunnen ze alles van tevoren spelen? En een heel groot gedeelte van alle content wordt letterlijk door de kinderen gemaakt. Dus we hebben een levelmaker gebouwd. Kinderen maken zelf levels. Onze programmeurs spelen dat. Raken soms zwaar in de stress omdat ze niet uitgespeeld krijgen.
Okay.
Letterlijk. Dus we zijn juist heel erg met de doelgroep bezig.
Maar die ouders en misschien zelfs opa en oma.
Ja.
Als wij een cyber agent hebben, en een agent heeft natuurlijk ook een mooie voorlichtende rol richting die ouders.
Zeker, ja, het heeft een dubbele werking eigenlijk. Het feit dat een kind kennis overdraagt op de ander, verhoogt het leereffect. Dat wat je een ander uitlegt, onthoud je zelf het best. En tegelijkertijd bereiken we inderdaad die doelgroepen...
Ja.
op een kinderlijk eenvoudig niveau. Eigenlijk stiekem het niveau waar ze ook op zitten.
En dan met name opa en oma die nog steeds password van de kleine...
Maar papa en mama ook.
Papa en mama
en
ook.
Ik denk eerlijk gezegd zelfs dat als je bij een beetje... mooi, prachtig cybersecurity bedrijf, ik zou, vraag het eens rond... wie er echt netjes wachtwoordbeleid invoert, thuis ook, met partner... Ik denk dat je helemaal doodschrikt hoe weinig we in praktijk brengen wat we allemaal zo mooi kunnen vertellen.
Maar noemen ze dat thema's die je dan in het spel hebt zitten?
Het begint heel erg eenvoudig. Wat is het internet? Wat is data? Alles wat je ziet online is digitaal, dus manipuleerbaar. Kunnen mensen goede dingen mee doen of slechte dingen? Kunnen ze expres fout doen of per ongeluk?
Ja.
En dus we beginnen echt heel erg bij de basis om het abstracte concreet te maken. En daarna gaat het echt richting, wat is phishing? In welke vormen speelt dat zich allemaal af? We hebben zelfs tweestaps verificatie.
Wacht even. Kids tussen 8 en 12, die ga je uitleggen wat tweestaps...
Nee, kids van tussen de 8 en 12 leggen jou uit wat tweestaps verificatie is. Dat is het idee. Dus we proberen het zo makkelijk voor ze te maken om die kennis tot zich te nemen. Door het te visualiseren.
Ja.
Dus alle karakters die je in Hackshield ziet, die visualiseren hele abstracte thema's. Dus phishing is bij ons de phishing links. Die weet daar alles van. En je maakt het gewoon heel makkelijk om je daarin te vereenzelvigen.
En heb je dan ook de geldwolf of zo? De ransomware?
Richie. Letterlijk. Richie de geldwolf. Ja. Een van de meest populaire karakters. Ja, die leert alles over hoe je online veilig met geld om kunt gaan. Ja.
Ja. God, dat is een hoop werk om dat platform helemaal te maken. Hey.
Vertel me.
Ja, net begonnen Wouter, geloof ik. Hè? Dus die heeft Richie nog niet gezien.
Hij moet zijn eerste level nog doen, inderdaad. Dat zal snel gaan komen.
Hey, en heb je dan ook al nagedacht? Ik zie een kijkersvraag binnenkomen van Douwe. Ik zal hem even zelf voorlezen. Wat doe je nou als kinderen zeg maar 12 plus zijn? Dan zijn ze dusdanig agent dat ze klaar zijn? Of
er blijft een klein groepje hangen van hele dedicated kids... Denk kinderen die ook echt later in de IT of security branche actief kunnen worden. Maar misschien ook wel, want ik zie ook iemand, breng je ze niet op ideeën.
Ja.
Die misschien ook wel een verkeerde afslag maken. Heel veel kinderen met een groot talent, dat wordt vaak niet herkend in de omgeving. En online worden ze dan opgepikt en komen ze op het verkeerde pad. Dus juist voor die kinderen proberen we wel ook blijvend content en mooie programma's aan te bieden.
Maar je wordt een agent, dus je hebt geen optie, ga nu naar de gevangenis.
Nou, volgens mij belandt er ook wel eens een agent in de gevangenis. Ja.
Oh, nou, dat pas maar op dan met Wouter.
Iedereen kan een keer de pad kiezen, ja.
Kijk, ik denk, want ik zie die vragen allemaal voorbij komen. Het is helemaal niet volgens mij nuttig om over goed of fout te praten. Het gaat denk ik vooral heel erg over wat is het ethisch kompas, zeg maar. En kinderen op die leeftijd, 8 tot en met 12, zijn daar heel erg van zichzelf al mee bezig. Dus waar volwassenen heel erg de neiging hebben om te zeggen, dit is gewoon fout en dit is gewoon goed. Proberen we met die kinderen heel erg over het grijze gebied in het midden te praten van... Je kunt verkeerde dingen doen. Dat betekent nog niet dat de reden daarachter of de motivatie daarachter ook verkeerd was. Dus proberen heel erg bloot te leggen dat het iets is waar je constant met elkaar, met je ouders, met je grootouders, met je vriendjes, met je docent over moet praten.
Ja.
Dat is ook een bewezen methode om gedrag te gaan veranderen. Hè. Ze die voldoende kennis mee te geven, zodat ze dat intrinsiek vanuit zichzelf dan kunnen gaan oppakken en ander gedrag kunnen gaan vertonen. En hier nog één stap verder, dat ook nog weer uitdragen naar anderen.
Ja, dat heeft... volgens mij uiteindelijk heel veel met vertrouwen te maken.
En nog een vraag, Richard. Ik lees er zo voor, er komen er zoveel binnen hier. Leuk platform, maar werkt dit dan ook?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. Er zijn verschillende antwoorden op deze vraag mogelijk. Ik denk, het begint al bij het feit dat als je iets wil maken, een interventie, want het is een soort interventie die we maken. Als je wil dat die echt goed wordt, moet je vanaf het begin af aan transparant zijn in je resultaten. Dat is best wel spannend. Doen we wel vanaf het begin. Dus dat betekent dat we bij kinderen valideren, ouders valideren. We hebben een onafhankelijk kwalitatief verkennend onderzoek laten doen door de Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool. Dat gaan we binnenkort publiceren. Op heel veel niveaus werkt het al.
Ja.
En er zijn een aantal punten waar we nog heel erg zoeken naar verbetering. En dat zit hem voornamelijk op de concrete activatie van het kind naar zijn omgeving. En het kwantitatief meten van het effect wat we bereiken. En dat is natuurlijk iets... waar we ontzettend hard naartoe werken, maar wel steeds dichterbij komen. Ja.
Maar ik zit even te denken, Wouter is nu zeg maar na een enthousiaste vader gisteravond op het pad gezet van ga hier eens naar kijken.
Yeah.
Hoe komen kinderen over in zijn algemeenheid in contact met dit platform?
Ja, dat is mooi.
Of gaat dat via scholen?
Nee, dat gaat heel erg via lokale partners. Dus de mooiste partner die wij hebben, dat zijn de gemeentes van Nederland. Die betalen ons ook een bedrag jaarlijks om Hexshield bij de achterban uit te rollen.
Ja.
En wij voorzien ze van al het materiaal voor hun lokale bibliotheek, hun lokale primair onderwijs. Of dat nou flyers, posters, handleidingen, weet ik veel. We maken alles. En die gemeentes, die vaak in de persoon van de burgemeester, roepen letterlijk de gemeente op, kom in actie. Word junior cyber agent, want wij hebben jou nodig. Wij redden het niet zonder jou. Dus ik was gisteren nog in Leusden bij de huldiging van de 3 beste cyber agents van Leusden. Er zijn er in totaal 295. Dat is 20% van alle kinderen in Leusden zijn junior cyber agent.
Zonder
ooit
1
euro aan advertising te betalen.
We waren helemaal het cybernieuws vergeten in jouw
Ja, we hebben deze gewoon keihard naar binnen gefietst.
Leg eens uit. Jij Leusden Courant, nieuws van de dag.
Ja. Er worden om de haverklap kinderen gehuldigd. Hè? Ja. Want die kinderen zijn fantastisch. Die moeten als held geëtaleerd op het podium. En het leuke is dat ook al die volwassenen daaromheen gaan meespelen. Hè? Want uiteindelijk wil elke volwassene ook gewoon meespelen. Dat is de essentie. Ja. Dus we brengen zeker niet alleen kinderen in beweging, maar hele generaties. En kinderen zijn gisteren in het nieuwe, bizar mooie pand van AFAS, trouwens. Een heel mooi hoofdkantoor, nieuw. Splinternieuw zijn ze daar gehuldigd door een hele leuke, actieve burgemeester. Dus dat betekent dat ze speldjes hebben gekregen, dozen Lego, trotse ouders, opgehaald door de politie.
Opgehaald door de politie, oh wauw hé. Nou, ja.
Er is wat te
dus,
halen.
Dus Wouter.
Ja, ik weet niet of Wouter nu kijkt, maar die ziet dit wel zitten, denk ik.
Het
kwam
natuurlijk gisteravond ook thuis ter sprake. En eigenlijk de eerste vraag van mijn vrouw was ook, heb je al een mailtje gestuurd naar de schooldirecteur?
Ja.
Dat moeten we doen. Hè? Ja. Nog niet gebeurd, gaat gebeuren, plechtig beloofd bij deze. We hebben als motor natuurlijk ook contact met de burgemeester van IJsselstein. We kunnen best een push geven op die uitrol.
Ja, en een kleine primeur. Vind je dat leuk, primeur?
Ja, nee, ja,
als je zo zit aan zo'n tafel, dan moet je een primeur hebben. Nee, we gaan vanaf juli gaan we in samenwerking met SchoolTV gaan we een maandelijks klassikaal programma aanbieden. Wat we niet volgens het educatief systeem overal gaan aanbieden, maar gewoon keihard via de kinderen. Dus kinderen kunnen hun docent aansporen om een quest op het digibord te zetten. En ik denk dat ze er heel veel last van gaan krijgen als ze dat niet doen.
Kijk. Hey, je gaf al aan van geen reclames,
nee.
Maar je hebt wel een heel computergame en allerlei advertenties en reclame en allemaal mensen werken om dit content te maken. Hoe wordt het allemaal gefinancierd?
Het eerste jaar heel hard investeren, tweede jaar een paar subsidies krijgen van fondsen die daarop ingericht zijn, SDN Fonds, Rabank Foundation. Dan heel erg zoeken naar een gezond verdienmodel.
Ja.
We hebben dat verdienmodel gevonden door te zeggen, hey, de gemeentes die hebben heel erg veel behoefte aan onze oplossing. Dus ze zetten het eigenlijk in als een soort middel om daadwerkelijk aan hun checkboxen te kunnen voldoen. De burgers letterlijk tegemoet komen met iets waar ze iets mee kunnen in plaats van angst. Dus die waren daar blij mee. En als alle gemeentes van Nederland meedoen, dus dat is een oproep, hè, doe allemaal mee. Het zijn er nu 90 van de 355 die meedoen, dat moeten ze allemaal. Dan hebben we gewoon een prachtig, duurzaam project, bedrijf en autonoom team.
Die leggen allemaal een beetje geld in en op die manier kan de platform zich helemaal...
Gewoon licentie betalen. Vergeleken wat ze betalen voor een beetje antivirus software, is het een schijntje.
Maar eigenlijk is je nu bewust de route vierde kinderen. Hè? Ik zit te denken, je kan ook via een VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, gaan. En meer top-down dat erin pushen. Is daar geen interesse naar?
Ja. Dus we praten ook heel veel met ministeries, grote koepelorganisaties. We hebben ook Citydeal lokale cyberweerbaarheidsprojecten getekend. Dus we proberen heel erg te zoeken naar manieren om de overheid mee te krijgen. Alleen je ziet gewoon dat het de beweging van een bottom-up creatief initiatief met publiek-private samenwerking versus het borgen landelijk. Mm. Dat is gewoon echt iets. Daar valt voor in ons land nog wel het een en ander te winnen.
Maar je staat daar aan het begin. Dit gaat allemaal nog gebeuren.
Binnen no time. Nee, dat is wel waar. Hè? Ik bedoel, wij zijn vorig jaar begonnen met een pilot met 7 gemeenten. Nu doen er 90 mee. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat ze allemaal meedoen.
Ja. Gemeente IJsselstein, maar eens even kijken, Peter.
Die komt op de lijst, ja.
Hey, nou, wij hebben inderdaad met Cyberpest natuurlijk ook vanuit gemeente Amsterdam ooit mede begonnen.
Klopt, dat is een initiatief wat we hebben opgestart in een consortium met een aantal van onze klanten en partners. Gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Drechtsteden hebben er heel erg aan bijgedragen. Parnassia, een Nederlands GGZ-organisatie, heeft daar aan bijgedragen. En dat is een productie die we in 2017 gelanceerd hebben. Er is een hoop overlap. Ik denk dat er in de toekomst wel een samenwerking mogelijk zal moeten zijn.
Ik zie hier hele mooie kansen ontstaan, Tim. Hey, misschien even persoonlijk, maar wat wil jij nu uiteindelijk bereiken met dit platform en deze aanpak?
Nou, ten eerste is er de fascinatie om zeg maar een maatschappelijke beweging op gang te krijgen. Dat nog even los van het thema. Gewoon het feit dat je door een groep kinderen trots te maken, dat je daar een hele maatschappelijke beweging mee creëert. Van volwassenen die meedoen, burgemeester meedoen. Dat is heel gaaf.
Ja.
Maar verder is het mijn persoonlijke droom om ervoor te zorgen dat we in die digitale wereld die we met z'n allen aan het creëren zijn, dat we daar op een gelijkwaardige manier veilig van alle kansen kunnen genieten met elkaar. En dat is wel nog even een uitdaging, ben ik bang. En zeker als we generatie na generatie vergeten voor te bereiden.
Ja. Hey, en virtual reality, is dat een onderdeel? Heb je er al iets in gedachten?
Nou, ik had toevallig gisteren met de burgemeester in Leusden een heel leuk gesprek. Is ook fervent VR-speler, dus we konden even los. Ik ben heel benieuwd naar de ervaring die jullie hebben ontwikkeld op de VR-bril voor kids over cyberpesten.
Ja.
Ik vind VR echt fantastisch en ook doodeng. Want wat gaat daar allemaal weer gebeuren als we straks met z'n allen daar kunnen zijn wie we willen zijn? Hoe gaan we daar als maatschappij nou weer mee om?
Ja, daar komt het wel zo dichtbij.
Ja.
Maar dat betekent dus dat dat platform moet ook verder evolueren. Want dan kun je dat weer opnemen in het hekshield.
Maar dat is de hele essentie van het huidige probleem. Dat als er nu nieuwe technologische ontwikkelingen zijn, tegen de tijd dat de overheid en het educatief systeem met lesmateriaal voor kinderen komen, ben je 10 jaar verder.
Ja. Maar wacht even, dat betekent dat je dus eigenlijk nu al zou moeten nadenken over wat er in 2025 nodig zou moeten zijn.
Je moet een apparaat inrichten waarbij je met een ontwikkelperiode tussen de 6 à maximaal 3 maanden volledig nieuwe content op actuele thema's voor het hele schoolsysteem kunt uitrollen. Eigenlijk, anders dan kun je toch niet kinderen bijhouden.
Ja. Hey, er blijven vragen binnenkomen. Okay. Richard, kun je daar nog even 1 of 2 pakken?
Jazeker. Even kijken. Marcel, misschien een kritische vraag. Of hij vraagt eigenlijk, dit is een antwoord, maar wat is het probleem? Hoe vaak zijn er cyberincidenten waar kinderen bij betrokken zijn? En wat is de ernst van die incidenten? Is dat bekend?
Nou, er is heel veel over bekend, ja. En zeker ook voor een iets oudere doelgroep, hè. Dus je probeert ook in die doelgroep 8 tot en met 12, probeer je ook preventief bezig te zijn. Bijvoorbeeld op het niveau cyberpesten. De groep die het meest last heeft van cyberpesten is tussen de 12 en 18 jaar. Daar gebeurt en de meisjes nog iets meer dan jongens. Dus wanneer moet je ze daarover na laten denken met elkaar? Nou, daarvoor. Maar ook kinderen worden heel vaak ingezet natuurlijk om uiteindelijk anderen te grazen te nemen. Denk maar aan de bring your own device problematiek. Papa heeft een laptop van zijn werk, heeft dat thuis staan. Kind heeft er een appje op geïnstalleerd, leuk spelletje. Het spelletje zit helemaal vol met rotzooi. Zeker als je niet oppast. En zo ben je met z'n allen gewoon de keten aan het verzwakken. Dus niet alleen kinderen zelf is heel veel aan de hand, maar ook via kinderen de volwassenen.
En het gebeurt ook. Ik denk de leeftijd wordt eerder jonger. Ik begreep ook rondom het cyberpesten. Eerste insteek zeg maar zo pak een beetje 12. Maar nu beginnen we al met klassen vanaf 10 jaar. Het
pakket is inderdaad ontwikkeld voor groep 8 en de eerste klas van de middelbare school, maar inmiddels wordt het veel ingezet, vooral groep 7, groep 6 en soms zelfs groep 5.
Het internet heeft een eindeloos geheugen. Dus vroeger dan werd je gepest in de klas en dan zei je, vind je leuk, en liep je de deur uit.
En dan was het weg.
En nu staat het voor altijd op het internet en daar zijn kinderen zich natuurlijk wel steeds eerder ook van bewust en dat heeft heel veel negatieve effecten.
Hey, en er kwam nog een vraag binnen. Ik denk misschien wel een nieuw type voor op jouw platform. De deepfake.
Ja,
zit die er al in?
Ja, ons team loopt altijd 37 jaar vooruit op wat we aan kunnen.
Oh, ja, en, die had je al.
Ze willen heel graag een ghost character creëren. Ja, elk thema heeft zijn eigen karaktertje. Je kunt je voorstellen dat voor ons het allerleukste is om die karakters te verzinnen. Die gaat er zeker aankomen, ja.
Kijk, dus wat zei je nou? De ghost character.
Ja.
Volgens mij zijn de vragen inmiddels al zo'n beetje. Heb je er nog meer, Richard? Ja, het zijn er zoveel. Moet je even scrollen, denk ik.
Ja, die zijn al inmiddels onder in beeld verdwenen.
Oh, die kunnen we niet meer zien.
Er is toch een vraag over de lobby. Is er een lobby in Den Haag? Waarom is dit niet verplicht?
Ja, wij hebben heel bewust gekozen om klein te beginnen. Omdat we dachten, ja, als we moeten wachten tot er een call of een aanbesteding wordt uitgeschreven, dan kunnen we nog heel lang wachten en hebben we straks zo'n plan en geen resultaat. Dus we zijn heel klein begonnen. En langzaam zie je dat we van een aantal kleine gemeentes naar de grote gemeentes gaan. Dus nu is net Amsterdam gaat deze week live. Heel tof met Femke Halsema. Ook scoop. Mag ik niks over zeggen. Heel gaaf. Dus langzaam wordt het steeds verder opgepakt. En ik leer elke week weer over een nieuw consortium, praatclub, groep, advies, organisatie. Dus langzaam is Hackshield wel volgens mij echt iets wat gezien wordt als iets wat al werkt. En ik denk dat het moment is om ook in Den Haag het een en ander voor elkaar te krijgen.
Ja, ben je voorbereid op exponentiële groei? Niet alleen qua platformtechniek, maar ook aan team en content development?
Ik doe er alles aan om overal voorbereid
te zijn.
En het lukt ons steeds om net op tijd de juiste keuzes te maken. Maar kijk, wij zijn wel een beetje de trammelandmakers. Dus wij zijn de creatieve mensen die aan de boom schudden. Er vallen allemaal appels uit, allemaal mooie kansen. Maar we hebben heel veel hulp nodig van mensen met andere expertises op het gebied van cybersecurity. Ik ben opgeleid acteur, hè, dus ik kan wel doen alsof ik er een beetje vanaf weet. Maar ik weet er heel weinig
inmiddels
van.
Inmiddels weet je er wel wat van, toch?
Ja. Nou, maar tegelijkertijd in het land der blinden, zeg maar. Hè. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik er eigenlijk heel weinig van weet. En volgens mij zouden veel meer mensen dat moeten doen. Ja. Maar dat zit hem ook op opschaling, het tenant-systemen, het GDPR, veilig omgaan met de data van kinderen. Ja, we zijn zoveel uitdagingen tegengekomen dat alle hulp welkom is.
Hey, en kwam nog een vraag binnen van de Belgische kijkers. In hoeverre kun je dit ook in België meespelen?
Ik snap niet. Het gebeurt al. We zien dat er heel veel kinderen zijn al die in België ook spelen. SchoolTV is ook in België actief, dus dat zal ook wel zo gaan. En ja, wij hebben wel echt als plan om in Q3, Q4 de eerste internationale pilots te gaan doen. België is natuurlijk een hele logische, want daar is ten dele de hele taalbarrière al geen probleem.
Ja. Nou, mooi verhaal. Hartstikke
dank
leuk.
Je.
En Femke Halsema. Nou, Richard, wij begonnen ook met cyberpesten in Amsterdam. Hè? Dus ook een jeugdjournaal kwam dan om de hoek. Ja,
het is de sleutel tot succes.
Ja? Absoluut. Nou, mooi. Dan hebben we de sleutel nu bij deze gevonden.
Ja, hartstikke leuk. Nou, wij gaan zo natuurlijk ook weer verder met de breakouts. En ik zit te denken, er zit er één breakout bij. Dat gaat ook over security awareness. Maar dan niet voor kids, maar voor de kantoorgebruiker. En dat gaat met name, hoe herken ik phishing links en dergelijke. Zie je KnowBefore, heet dat platform?
Ja, mij wel
zie
bekend.
Zie je overlap in de werkwijze?
In oktober gaan we een heel groot evenement organiseren. 7 oktober. Dat is natuurlijk de internationale maand van de cybersecurity. En het is de week van de veiligheid. En dan gaan we zelf voor het eerst een poging samen met de cyberagents doen om content voor volwassenen klaar te gaan zetten. Die de papa's en de mama's dan moeten gaan doorlopen. Daar is geen ontkomen meer aan. Want anders dan worden ze door de cyberagents gewoon in het schavot.
Ja.
Dus we gaan een poging doen met een aantal kennispartners om ook voor volwassenen content klaar te zetten, ja. Onder dezelfde voorwaarden. Dus gratis en voor iedereen.
Gratis. En 7, wat zei je in de week van
7 oktober. Save the date.
Zet het nu alvast in je agenda. En Peter en Wouter goed opletten dan.
Ja, absoluut. En, ik heb een hele goeie.
Kijk.
Voor Wouter.
Kijk.
Je kunt, binnen Hackshield kun je allemaal shields verdienen. Dat zijn gewoon de insignes. Ja. Mini-certificaten. En die maken we ook af en toe in deze unieke vorm. Je mag hem zelf niet hebben. Hij is voor Wouter.
Nee.
Als die de basistraining is doorlopen.
Ik zal hem doorgeven.
Ja? Alsjeblieft.
Hij mag zijn
collect site hem, hoor.
Dankjewel.
Zet hem op Facebook, hè, als het zover is.
Absoluut.
Dan kunnen we dat zien. Nou, hartstikke leuk. Hey, Tim, super bedankt voor jouw verhaal. Wat
dankjewel
een enthousiast verhaal. En ik zie volgens mij hier iets heel interessants gebeuren tussen cyberpesten en ons platform. Onwijs leuk. En wij gaan verder met onze breakout programma zo. En daar ook security awareness als thema. Nogmaals dank en we spreken.
Dank.
Hey, het eerste uur zit er alweer bijna op. Maar we hebben inderdaad ook zie dat we nog een paar wat tijd hebben voor vragen. Mijn scriptje zat hier, ik raak nu in de war. We hebben eventueel nog een paar minuutjes zelfs om toch nog wat vragen te beantwoorden.
Je zit er nog.
Er zijn zoveel vragen binnengekomen, maar volgens mij zijn we redelijk ver. Dan zit ik toch nog even te denken. Stel nou, de kijker of de luisteraar is zelf actief, bijvoorbeeld in de gemeenteraad of op school. Of gewoon even de kids thuis. Die is makkelijk te maken, want een inlogaccountje is zo gemaakt. Maar wat kun je nou als vader of als moeder doen als je hier kijkt en je denkt, ik wil er graag toch wat meer aandacht voor hebben. Kunnen zij ook naar jouw website of
ja, wat gebeurt dus, er? Dus ja. Alle kinderen kunnen Hexshield spelen via web. Ja. Joinhexshield.nl of als app downloaden in de App Store of de Google Play Store. Uiteindelijk is het natuurlijk het leukste als inderdaad dat nieuwe programma wat we gaan lanceren gedurende de zomer, als dat door het onderwijs echt wordt opgepakt. En als je daartussen wil komen, een half uurtje per maand hebben we genoeg aan, dan moet je wel nu alvast beginnen.
Ja.
En vooral voor iedereen die bij de overheid werkt.
Ja.
En vooral bij de gemeentes.
Ja.
Doe mee. Neem contact met ons op, sluit je aan. Want als alle gemeentes van Nederland meedoen, dan is dit iets wat we... Die ontwikkeltijd van 6 tot 3 maanden op alle thema's, ik beloof hem je, als alle gemeentes meedoen, dan is die voor de komende 4 jaar gegarandeerd.
Er wordt in de vraag ook nog een geste gedaan wat zelfs de commerciële bedrijven dus kunnen doen. Hè? De kennis inbrengen, geld inbrengen.
Ja, we hebben heel veel steun van ook vanuit de private kant. Alle steun is welkom. Zeker op het moment dat we nog aan het groeien zijn van 90 naar 350.
Zij mogen zich melden bij dezelfde...
Ja, koop 100 miljoen t-shirts.
Ik zou volgens mij na die breakout maar eens even bij Nobifor aanbellen. Ze zijn recent naar de beurs gegaan en het was geloof ik een knallend succes. Dus daar moet nog wat funding te halen zijn. Dan nu echt dank voor jouw deelname. Nu kan ik dus echt stellen, het eerste uur zit er bijna op. Over een paar minuten verlaten wij de plenaire sessie en gaan wij net als deze morgen naar de verschillende breakouts. Hoe dat in zijn werk gaat, dat is eigenlijk vrij makkelijk, want dat gaat vanzelf. Dus u wordt zelf in de juiste virtuele klas geplaatst. We hebben inmiddels vanochtend gezien dat er zelfs al een paar mensen van klasje wisselen. Dus er is iets te vinden dat je toch nog kan switchen. Maar laten wij door het programma gaan. En daarvoor hebben wij weer wat slides. Nou, daar hebben we hem. Tim, dit is hem. Jelle Wieringa, Awareness Advocate bij Nobifor. Hij gaat uitleggen hoe je dus de security awareness gaat implementeren bij zakelijke omgevingen. Dus kantoorpersoneel schat ik in met name. Operatie geslaagd en patiënt overleden. Nou, dat klinkt niet goed. Dus volgens mij gaat hij uitleggen hoe het wel moet. En dat is in de virtuele zaal 1. Dan hebben we Shailesh Nanda, Principal Sales Engineer bij Imperva. En die gaat het hebben over de digitale assistent voor uw eigen SOC. Interessant verhaal. Heel interessant, Thijs van der Linden, mijn collega van Motiv, die productmanager is van MSafe. En MSafe is het platform wat wij gebruiken voor het uitwisselen van vertrouwelijke bestanden. En dat kunnen dus zeer privacygevoelige bestanden of grote bulkbestanden of bankaire gegevens of een elektronisch patiëntendossier. Zou ook misschien wel iets heel interessants zijn als typetje, bedenk ik me ineens. Dat je dus inderdaad niet
Thijs
via Dropbox...
Thijs
misschien ook, maar even als typetje van misschien moet je niet alle bestanden zomaar op het internet kwakken. Daar zijn
ook
speciale toepassingen voor.
Kimmy Klepto.
Ja,
Kimmy, we hebben er al.
Ja. Dat was dus inderdaad Thijs. Heel leuk om te zien. Heel interessant om te zien. En deze Madlin hadden wij vanochtend ook al. Vanwege succes doen we nog een keer Practice Lead Cybersecurity bij Atos. Collega's sinds februari. Hij gaat het grotere geheel van cloudbeveiliging bespreken. Dan gaan wij bijna aftellen om te gaan naar de breakouts. Dus eventjes nog een laatste slotopmerking, Peter.
Ja, nee, ik wil vooral Tim bedanken. Een hartstikke mooi, authentiek verhaal. Erg leuk. En natuurlijk ook onze vorige gast, Frederik. Ook een belangrijk onderwerp, vitale sector beschermen. Ja, ik vond het een heel leuk uur.
Ja, heb je daar een typetje voor? Vitale OT? Pompen.
Nee, we zijn wel op zoek naar vitaliteit.
Naar vitaliteit.
Ik heb het nog niet gevonden, maar ik begin het wel een beetje voor me te zien. Ja.
Nee, dat is een stelletje met Mario, die was al loodgieter. Hè? Dus,
ja, het is verslavend leuk om dit allemaal te bedenken. Ja,
ja, nou, Mario ook als typetje erin. wij gaan zo switchen. En volgens mij gaat dat nu gebeuren. Ik begin met aftellen. En dan gaan we. 10, 9, 8, 7. En tot zo. Hè. We zien je nog terug wat we doen. We gaan daarna ook nog evalueren voor de dag. En dan hebben we nog wat extra onderwerpen. 5, 6, 4, 3, 2, 1. En gaan. Tot zo. En daar ben ik weer. Welkom terug voor het allerlaatste gedeelte van het plenaire gedeelte van Protect 2021, de Security Talks. We zijn nog steeds live en dat betekent dat u ook nog uw allerlaatste vraag in de chat kunt zetten of als vraag kan stellen, waardoor Richard dat bij mij inbrengt. En ondertussen gaan Peter en ik nog even kort de dag doornemen van wat hebben wij meegenomen, wat zijn nou de key messages die we willen meegeven. Peter, vanochtend vroeg begonnen wij met een andere Peter. Peter het Jong, ja. En Axel Dorel.
Ja.
Is daar wat is jou bijgebleven op dat stukje?
Ja, ik mocht de sessie volgen hier in de coulissen. En dat gaat natuurlijk over grote dingen. Ja, over de overname en alle effecten daarvan. Maar ook wat dat vervolgens weer betekent voor onze klanten. En ook grote verwervingen als Defensie haalde Peter daaraan. Dat zijn wel gebeurtenissen.
Het wordt wel allemaal groter en complexer. En voor jou, denk ik, als persoon, als architect ook uitdagender.
Ja, absoluut.
Je hebt er heel veel collega's bij die je kunnen helpen.
Ja, dus het architectuurwerk, dat nam natuurlijk al toe. Hè. We zijn inmiddels ook met een heel team aan architecten bezig binnen Motive. En ja, nu nog een heleboel collega's erbij die we ook kunnen adresseren. Ja, architectuur staat hoog op de kaart en vinden we een belangrijk goed.
Ja, ja, ja. Hey, en met name de kijker, de klanten, die leggen natuurlijk wel zeer veel vertrouwen in onze dienstverlening. En wat mij bijgebleven is natuurlijk ook van, ja, weet je, zeker met Sina Sakura, ze zegt eigenlijk van, ja, je hebt natuurlijk niet alleen nu een portfolio en een dienst die je nu levert. Je moet eigenlijk die innovatie meeleveren en je moet eigenlijk 4-5 jaar, ja, vooruitkijken. En zij begonnen over de Atos Scientific Community, waarbij Atos zelf samenwerkt met een groot aantal gerenommeerde universiteiten op dienstontwikkeling. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, de sessie van Sina ging natuurlijk. Ja, ze vertelt natuurlijk ontzettend veel in korte tijd. Ze
heeft hoog tempo.
Een heel hoog tempo. Ja, een heel uitgebreid verhaal. Ja. Maar wel een belangrijk verhaal. Hè. Natuurlijk, die klant legt zoveel vertrouwen in onze dienstverlening dat wij wel moeten innoveren. Dat zijn we in die zin wel verplicht. En ja, zij schetst natuurlijk een beeld of de manier waarop we dat doen om voor de dreiging uit te blijven. En inderdaad, de scientific community, hè, het contact met allianties, met partners in de markt, maar ook vanuit onderwijsinstellingen. Zo is er ook meer aan de binnenkant van Atos de expert community, waar wij ook als experts in kunnen deelnemen. Ja, er zit zoveel kennis binnen die organisatie.
Jij bent al langzaamaan.
We zijn ons aan het werken
in die diverse communities. In die innovation and scientific community. Ja.
Ook vanuit de innovatiestreams inderdaad. Ja, proberen we daar natuurlijk de contacten te leggen. Omdat wij die waarden naar ons toe willen trekken.
Hey, en stel dat je dat nou als kijker of als klant zou willen ervaren. Kwam misschien niet helemaal aan het woord, maar het BTIC.
Het BTIC, ja. Ja. Het Business Technology Innovation Center.
Ja.
Gewoon op Nederlandse bodem, maar hartstikke mooie naam. Dat voelt dan meer als een showcase daar. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden waarin we onze klanten ook betrekken in innovatie en in de doorontwikkeling van de dienstverlening.
Ja.
Iets wat we bij Motive al heel lang gewend zijn om te doen. Ik durf wel te stellen dat we daarmee groot zijn geworden.
Ja.
Goed naar de klant luisteren. Wat hebben ze nodig vanuit daar ontwikkelen? Dat doet Atos ook als geen ander. Dus mijn verwachting is dat eigenlijk het tempo daarin alleen maar gaat toenemen.
En los van het BTIC en het business aspect en innovatie, waren natuurlijk ook nog vragen van wanneer gaat Motive Café weer open?
Ja, dat is zeker niet onbelangrijk.
Ik denk dat post-COVID zo snel mogelijk hopen we dat
ook
weer terugkomt.
Ook dat contact met de klant hebben we natuurlijk nodig, ook in de informele sfeer. Dan hoor je toch andere vraagstellingen.
Ja, hey, en eigenlijk dit was ons eerste gezamenlijke programma waarin wij met Atos een aantal breakouts hadden, waarin we Peter het Jong en Sina geïnterviewd hadden. Als we nou eens eventjes pakken bij 3-4 key messages willen geven van wat is nou eigenlijk 1 en 1 is 3? Dus, pak er eens een paar.
Dan blijf ik toch op die innovatieas zitten. Hè. Dus toch het verhaal dat we vanuit al die globale kennis lokaal kunnen leveren. Dat is een absolute key message voor vandaag.
Een globaal platform. Ja. Lokale inzet.
Lokale inzet. Met onze Nederlandstalige populatie. Ook naar onze veelal Nederlandstalige klanten. We hebben die interactie hebben we heel hard, hard nodig. En ja, we krijgen daar gewoon heel veel globale kracht krijgen erachter. Dus dat is denk ik een belangrijke boodschap in deze.
En het SOC met 15 broertjes en zusjes erbij.
Ja, ja, dus
Threat Intelligence.
Dus daarmee komt er echt schaal komt erin. Dat zegt ook iets over de continuïteit die we daarmee kunnen borgen. Dus er zitten wel wat boodschappen in, ja.
Hey, en ja, wat ik zelf ook meekreeg is natuurlijk, we hebben dat uitgebreide portfolio met die 6 building blocks besproken. Wat ik ook wel erg interessant vond persoonlijk is natuurlijk, het is ook de combinatie van business partners en multi-vendor zaken, ja. Maar ook een aantal eigen producten.
Ja.
Dus die,
ja.
Die cryptografie, identity management, dus ook een aantal eigen producten.
Ja, dat is natuurlijk een unieke waarde dat er ook zoveel IP zit in het Atos ecosysteem. Die dus inderdaad niet uit de markt getrokken wordt, die ook onze concurrenten beschikbaar hebben, maar die echt in huis ontwikkeld is en wordt ingezet in onze exclusieve dienstverlening.
Ja, ja, ja. Nou, kijk eens aan. Ja, we hadden slimme algoritmes. Frederik die daar nog niet helemaal op vertrouwde. Tim van Hackshield met 125.001 sinds gisteravond Cyber Agents. Was een hele innoverende dag. Dus ik ben er super trots op dat wij dit gezamenlijk zo hebben kunnen doen. Ik wil eigenlijk nu gaan afronden. Dankjewel Peter. Dankjewel Richard voor de deelname. Op zijn eigen verjaardag nogmaals. Super dat je dit hebt gedaan. Maar ik denk niet af. Ik heb nog een paar laatste dingetjes. Alle presentaties zullen via www.motive.nl beschikbaar.